uit het boek Exodus. Ik, Yahweh uw God. Ik ben voor hen die mij haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot het derde en vierde geslacht. Maar voor hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.
Vrienden, een klein kind zal trots zijn als hij op een gegeven moment tot 10 kan tellen. Soms moeten we zelf tot 10 tellen voordat we iets zeggen, vooral als het om kritiek gaat. Maar als ik u vraag tot 10 te tellen en ondertussen de geboden te noemen, dan weet ik niet of u wel bij de 10 komt. Laat ik het eerlijk vragen, kent u ze, de 10 geboden? En dan in de juiste volgorde, want die is van belang. Een van de redenen waarom mensen niet meer biechten, die jeugd heeft het gelukkig herontdekt, maar de oudere generatie die lijkt het wel helemaal kwijtgeraakt te zijn. En een van de redenen waarom mensen niet meer biechten, niet meer hun tempel reinigen, zoals het evangelie ons vandaag zo beeldend aanreikt, is omdat we, als we al tot 10 kunnen tellen, ook niet meer weten wat het belangrijkste is van die 10. En dan wordt het een markthal waar alles maar chaotisch door elkaar heen loopt. De tempel van het evangelie is de tempel van Jezus' lichaam. En de opruiming is beeld van de verlossing aan het kruis. Maar aangezien wij door ons doopsel delen in zijn sterven en verrijzen, is het voor een gedoopte ook beeld van de grote schoonmaak in onszelf. De sacramenten van vergeving, de eucharistie en boete en verzoening na de doop. Tel dan voor het opruimen eerst tot 10 en niet in de volgorde 6, 9, 8, 7, 5. En verder komen we niet. En die volgorde lijkt ons vaak het belangrijkste, lijkt het wel. Maar als we niet verder komen, dan blijft er een hoop rommel liggen in ons eigen tempeltje. En dan begin je met de vloer te stoffen zonder eerst de kasten uit te stoffen. Want u weet, dan wordt de vloer vuil, dan blijft de vloer vuil. Je moet de trap van bovenaf aan schoonmaken. En laten we dat ook maar doen. Gewoon beginnen bij gebod nummer 1. Overigens staan die 10 geboden in een bepaalde volgorde. En de eerste 3, die zijn gericht tot God, die zijn de belangrijkste. Als God buiten beeld is, ja, dan staat alles op de helling. Überhaupt die 10 staan in een wel overwogen volgorde. Eerst komt God, die moet de enige zijn, dat is het eerste gebod. Dan komt de eerbied die zijn naam toekomt, waaronder ook de plicht valt tot hem te bidden, het tweede gebod. En dan komt de heiliging van de zondag, waaronder de nog altijd bestaande, jazeker, plicht valt om op zondag feestdag de eucharistie te vieren. Het is eerder een recht dan een plicht, maar vooruit maar. De eerste 3, hè? Eerst God beminnen en dan die andere, de naaste als jezelf. Over die naaste, daar gaan de geboden 4 tot en met 10 over. Ook in de volgorde van belangrijkheid. Eerst eerbied voor je bloed, je familie. Want als je dat dan niet hebt, dan zul je het voor anderen ook niet hebben. En dan gebod nummer 5, voor het leven en de eer van anderen. En dan nummer 6, voor het lichaam van een ander. En nummer 7, voor het bezit van een ander. En voor de waarheid waar een ander recht op heeft. Nummer 8. En als laatste 2 geboden, dat waar uiterlijk niemand last van heeft, alleen jezelf. De onzuivere gedachten over een ander, dat is 9. En jaloezie, en dat is 10. In die volgorde zijn ze gegeven. En zo moeten we ook onze tempel schoonmaken aan de hand van dat lijstje. Eerlijk gezegd, heel veel gepraat over de zogenaamde ondraaglijke lasten van de kerkelijke moraal en de weigerachtigheid om zich sacramenteel te verzoenen. Het komt voort uit onkunde, onwetendheid over de ins en outs van de moraal. We praten de media na, die ook niet weten waarover het gaat. Ons geweten is zo vaak helemaal niet gevormd of zelfs misvormd door een verkeerd beeld van wat ons te doen staat en wat te laten. En het lijkt wel of het ons allemaal niet zoveel uitmaakt, want het is zo gemakkelijk op te zoeken. Het vraagt echt geen jarenlange studie om de rode draad te vinden. Heel veel mensen realiseren zich niet dat het volgens de 10 geboden erger is om zondag niet naar de kerk te gaan. Dat gebod staat namelijk hoger. Of om te winkelen bij het boeddhisme. Of te geloven in heilige stenen en sterren. Dan om te kijken naar een pornofilm. Wat dat laatste betreft, niet dat dat niet slecht is. Maar het 6e en het 9e gebod, dat staat lager dan de zondagsplicht. En dat gaat over het 3e gebod. En de gelovige winkelmanie over het 1e. Vooruit maar. Sowieso wordt er veel te veel gezeurd over seksualiteit. Alsof de kerk vooral de baas wil zijn in de slaapkamer. Waarom gaat het er altijd over in de media? Nou, heel simpel. We worden altijd daarover bevraagd. Nou ja, dan geven we maar weer antwoord. Het andere komt nauwelijks aan bod. De vragen zijn ook merkwaardig, want we hebben al 2000 jaar dezelfde antwoorden. En ze blijven het maar vragen. En we blijven maar dezelfde antwoorden geven. En ze blijven zich maar verbazen. En dat verbaast mij dan weer. Maar vooruit maar, dat is even een tussenstapje. De eer van God, bovenaan. Wie denkt straflooks ook iets anders te kunnen geloven naast het katholiek geloof, bijvoorbeeld New Age? Of wie denkt dat het allemaal uitmaakt of je zonder goede reden de kerk links laat liggen? Die zal ook weinig gevoel hebben voor de eer van de naaste in woord en daad of lichamelijke zuiverheid. Het 4e tot en met 10e gebod zijn niet te volbrengen zonder de eerste 3. Omgekeerd is overigens ook niet te doen. Hè? Zeggen God te beminnen en de mensen te minachten, ook dat kan niet. En juist die samenhang moeten we kennen om adequaat om te gaan met de moraal. Alleen in die samenhang hebben de geboden zin. Helaas kennen de meeste mensen de 10 geboden niet eens, laat staan de volgorde en de onderlinge samenhang. Logisch dat dan de opgave te zwaar lijkt. Dat ligt niet aan de geboden en de kerk, maar een gebrek aan inzicht. En dan kunnen we het evangelie ook rustig in de kast leggen, want ja, van echte reiniging van ons tempeltje komt dan weinig terecht. En daarom kunnen veel mensen ook niet meer bedenken wat ze moeten vertellen bij het sacrament van boete en verzoening. Want als je niet weet wat er eigenlijk niet klopt, ja, dan als je geen zondebesef hebt, ja, wat ga je daar dan doen? Maar eerlijk gezegd, als je geen zondebesef hebt, dan is geen enkel sacrament van belang. Waarom vieren we de Eucharistie? Wat is de betekenis van het doopsel, van het vormsel, het sacrament van het huwelijk? Als we geen van alle zonden doen, zoals we allemaal volmaakt zijn, ja, dan hebben de kerk niks te zoeken. In de kerk, wie zijn daar welkom? Iedereen, alle zondaars. Iedereen, todos, op één uitzondering na. Mensen die menen dat er hun helemaal niets mankeert, die alleen maar met de vinger naar de anderen wijzen. En je hoort wel eens zeggen, ach, dat kerkvolk, dat is geen haar beter dan die anderen. Nou, dat is waar. En daarom gaan we naar de kerk, omdat we het nodig hebben. In deze 40 dagen tijd wil ons ook bezinnen op ons doopsel. En dat is ook leven volgens de geboden. Leven volgens de zuivering van onze eigen tempel. Dankzij de verdiensten van Christus. Dankzij zijn offer aan het kruis. Laat deze week een bezinning zijn op de geboden. Ken ze? Kijk ze eens na. Willen we ze voor onszelf plaatsen in de juiste volgorde? Of gaan we door met tellen tot 2 te beginnen en met 6 en te eindigen met 9. Neemt u anders de lezing van vandaag eens mee naar huis. Blaadje dat je in de kerk vindt of in de boekjes of kijk het thuis eens na. En kijk dan ook eens naar de eerste lezing. Nu weet ik wel dat er eens aan Jezus de vraag werd gesteld: wat is het belangrijkste gebod? Wat is de belangrijkste regel? Het begon overigens met 10 geboden, maar daar hebben de schriftgeleerde fariseeën een zoveel uitleg aan gegeven dat het er uiteindelijk meer dan 600 waren en niet uit elkaar te houden. En wat is dan het belangrijkste? Het zijn er eigenlijk maar 2, zegt Jezus. Hou van God en hou van de naaste. Dat is ook zo. Maar als je dat werkelijk doet, hou van God, dan voldoe je aan die eerste 3. En hou van de naaste, dan voldoe je aan nummer 4 tot en met 10. En nou ja, in dat geval hoef je die andere niet eens te onthouden. Want als je aan deze 2 regels houdt en voldoet, dan voldoe je vanzelf aan al die andere regels. En dan hoef je die ook niet allemaal niet meer te onthouden. Het gaat trouwens overal zo. Ik kwam laatst nog eens een boekje tegen met. Dat ging over een basisschool. En nou, daar stonden ook heel wat regeltjes in. Hele normale, hele bekende. Niet praten als de meester praat. Geen kauwgom eten in de klas. Je pet afzetten. Op je stoel blijven zitten, je handen thuis houden. Doen wat je gevraagd wordt, alleen praten als je de beurt krijgt. Luister als iemand anders praat, houd je spulletjes netjes. Niet racen door de gang, aardig zijn voor anderen, anderen respecteren. Dat is een hele rij. En toch, dit zijn er ook 10, geloof ik. Welke van de 10 is de belangrijkste? Nou, die laatste, aardig zijn voor anderen en anderen respecteren. Oftewel, zorg dat het voor een ander ook een beetje prettig is op school. Zowel je medeleerlingen als de meester of de juffrouw. En als je dat doet, dan voldoe je vanzelf aan al die andere regels. Zo is het ook met het katholiek geloof, met het christelijk geloof. Hou van God en de naaste. Die eerste 3 gaan over God. Die laatste 7 die gaan over de naaste. Doe dat. Niet dat dat makkelijk is. Dat is een andere zaak. Maar daar hebben we nu juist de vaste voor. Hij ontzegt je bepaalde dingen die je normaal eigenlijk wel aangenaam vindt. Als je je lichaam iets ontzegt, iets fysieks ontzegt, dat maakt je geestelijk sterk. Het gebed, volhardend gebed, dat geeft richting aan je leven. De sacramenten, er is genade aan verbonden. En zo ga je meer en meer voldoen aan wat we eigenlijk zouden moeten doen. Want we zien het vaak als beperkingen, hè, die regels. Dat is natuurlijk niet zo. Stel je verkeer voor zonder regels of voetbal zonder regels, dan zou ik me liever niet meer op straat bevinden, want het is levensgevaarlijk en er valt niet te voetballen als iedereen zijn eigen regels heeft. Maar het is niet om je vrijheid te beperken, maar om anders in het leven te staan. Het geeft juist die vrijheid. Wat is het christelijke begrip vrijheid? En misschien wilt u daarover nadenken. Dat is graag doen wat je eigenlijk zou moeten doen. Graag doen wat je eigenlijk zou moeten doen. Als je dat kunt, als je zover bent, dat geeft je enorme vrijheid.
Our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Our Father, help us to forgive each other, not out of forgetfulness, weakness, or indifference, not because serious wrongs are not important, or because bad things are good, but with great courage and freedom to welcome others just as they are, just as you accept every single person in spite of their faults.
Now's the time to make a new beginning. Time to show forgiveness, speaking words of truth. To shine bright as stars which light the heavens, shining in the darkness, we are turned to you. In you.
ourselves be overcome by evil, but overcome evil with good. Our Father, give us new eyes in the heart of a mother towards everyone. Give us that mercy which covers everything, trusts, believes and hopes everything. Grant us the grace of a complete amnesty in our hearts, of mutual universal forgiveness, that you may open up for all of us the possibility of a new beginning, a future where wrongs no longer have the last word.